Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. We kunnen veel meer elektronisch afval recyclen dan nu gebeurt. Dankzij een nieuwe uitvinding van studenten aan de TU Eindhoven. Zometeen meer daarover. Nu eerst, Google gaat de strijd aan met WhatsApp. En dat doen ze met de opvolger van sms-berichten. Sommige mensen kennen die al onder de naam Rich Communication Services, ofwel RCS. Google gaat daar nu nadrukkelijk op inzetten. Daarover praten we met Bert Hubert, tech-expert en oprichter van PowerDNS. Welkom Bert. Voor de goede orde, sms'en, dat doet toch bijna niemand meer in Nederland. Waarom heb je daar een opvolger voor nodig?
Ja, om te beginnen wordt er nog een stuk meer ge-sms'd dan je zou denken. Wij leven misschien zelf in een WhatsApp-bubble, en een iMessage-bubble of een Telegram-bubble.
Slack.
Maar dat is toch niet zo overal als je zou denken. Waarom men dit wil doen, is omdat het natuurlijk voor een bedrijf als Google ontzettend vervelend is dat al die communicatie nu niet via hun systemen gebeurt, maar via systemen van Facebook.
Ja, ja, ja. En ze hebben al een hele hoop pogingen gedaan, hè, met, wacht even denken, Talk, Hangouts, Allo, Duo. Dus nu proberen ze dit. Dat RCS, hoe werkt dat dan precies en wat doet het anders dan sms?
Ja, nou, het is eigenlijk de logische opvolger van sms. En dat is waar de telecommunicatiewereld, dus van de PTT's en de KPN's van deze wereld, die hadden echt ergens in 2006 zelf al besloten van, nou, wij moeten een opvolger hebben voor sms, waarmee je berichtjes kan sturen, maar ook plaatjes en multimedia. Dat is een beetje het soort taalgebruik wat men daarbij had. En nou ja, dat is nooit echt van de grond afgekomen, omdat telecommunicatiebedrijven niet zo snel zijn in doorhebben wat mensen nodig hebben. De apps, de ervaring was ook niet zo goed. En met name waren ze gewoon heel langzaam in het uitrollen van dit soort systemen. Maar het protocol bestond nog steeds. En wat Google nu eigenlijk heeft gedaan in een poging, en daar zijn ze zelf ook al 5 jaar mee bezig, is om te zeggen, jongens, zullen wij met z'n allen dat RCS-protocol weer gaan gebruiken, dan kunnen we rechtstreeks met elkaar sms'en zonder dat we onze gegevens eerst via Facebook hoeven te laten lopen.
Ja, en wat ik dan niet heel goed snap is, heb ik zelf op mijn telefoon dat RCS dan nu wel of niet? Kun jij dat zeggen?
Ja, ik denk het wel dat je dat hebt. Tenminste, als je een Android-telefoon hebt, dan zit het daar wel ingebakken. Mm-hmm. Wat Google nu heeft gezegd is van, nou, het zit nu in al die telefoons. En we gaan het in sommige regio's van de wereld nog in de loop van dit jaar aanzetten. En ja, dat zul je wel merken. Het schijnt als je dan een sms'je probeert te sturen naar iemand, dat er dan iets verandert. Dat er een klein Android-symbooltje of zo in beeld verschijnt. En dan is je sms-berichtje een RCS-berichtje geworden.
Juist, dus ik hoef niet een RCS-app te gaan installeren. De sms-app die ik al heb, die verandert dan in een RCS-app zonder dat ik dat eigenlijk merk of zie.
Ja, en dat is dus ook overigens precies hoe het bij Apple werkt. Want Apple-gebruikers, als die een sms'je naar elkaar proberen te sturen, wordt daar naadloos een iMessage-berichtje van gemaakt. En dat zie je alleen maar omdat er een kleurtje verandert. Maar onder water is jouw Apple-sms'je meestal helemaal geen Apple-sms'je, zolang je binnen je eigen bubbel van Apple-vrienden blijft.
Ja, ja, ja. Goed, dit is dus belangrijk voor Google, omdat ze graag een vinger in de pap willen hebben in die berichtenmarkt. Maar hebben ze daar ook een verdienmodel bij?
Nou, dat weet je. Kijk, Google, de standaard is nu zo voor dit soort berichtenverkeer dat er altijd zulke sterke encryptie op zit dat het niet zo is dat als je een sms'je bestuurt over een skivakantie of zo, dat je vervolgens allemaal reclames gaat krijgen over skivakantie. Dat gaat men niet doen. Maar Google weet al heel veel van iedereen. En uit eerder gedrag van hun is gebleken dat ze soms dingen doen, niet zozeer zodat Google meer over jou leert, maar zodat iemand anders minder over jou leert.
Oh, ja, zo kan het ook werken. Ja. Maar goed, die RCS-communicatie is nu nog niet versleuteld, maar Google gaat dat er wel in stoppen. Hè? Is dat om beter te kunnen concurreren met WhatsApp en bijvoorbeeld Signal?
Nou ja, je kan op dit moment niet meer aankomen met een communicatiesysteem en er dan geen zogeheten end-to-end encryption op doen. Dat is een beetje zoiets alsof je nu een auto zonder veiligheidsgordels probeert te verkopen. Dat wil gewoon niet meer. Maar oorspronkelijk zat er inderdaad in dat RCS-systeem niet van die end-to-end encryption. En dat komt ook wel weer omdat het een uitvinding was van de PTT's van deze wereld. En ja, die waren er helemaal niet mee bezig en die moesten ook zelfs van hun overheid alles kunnen afluisteren. Voor de politie en dergelijke. Dus Google heeft nu feitelijk het soort bestaande ouderwetse telecommunicatieprotocol aangepast en inderdaad voorzien van die nu standaard end-to-end encryption.
Ja, en wordt dan Google straks de RCS-provider of gaan nu de gewone telefoonproviders dit haastig ook installeren? En wat gebeurt er dan?
Dat was de oorspronkelijke gedachte. De oorspronkelijke gedachte van Google. En je moet je voorstellen, bij Google begrijpen ze niet zo heel goed hoe telefoonmaatschappijen werken. Ook al hebben ze er ooit zelf eentje opgericht. Dat was ook niet zo'n succes. Zij dachten dat, nou weet je wat, als we nou die telefoonmaatschappijen, de KPN's van deze wereld, zelf dat RCS-systeem laten uitrollen. En dan zou het dus zo zijn dat als twee KPN-gebruikers in Nederland met elkaar een RCS-berichtje uitwisselen, dat het dan gewoon binnen KPN blijft. Dat dat niet via de Google-servers hoeft te lopen. En dat is natuurlijk een geweldig leuk idee, zou ik persoonlijk heel fijn vinden. En toen is Google langsgegaan bij alle grote telefoonmaatschappijen van de wereld en heeft gezegd, joh, als jullie nou zelf je eigen RCS-servers gaan draaien, dan hebben jullie weer controle over het telecommunicatieverkeer en dat is beter voor iedereen. En toen zeiden de telefoonmaatschappijen, wat een ontzettend leuk idee. Maar het klinkt toch wel heel moeilijk in de oren. Het lukt niet helemaal. Nou, en uiteindelijk heeft Google nu gezegd, oké, dan draaien wij die servers wel voor jullie. Maar mocht een KPN of een Vodafone of een T-Mobile ineens alsnog zin hebben om zelf een RCS-server te draaien, dan kan dat dus. En dat zou dus echt geweldig zijn. Want dat zou inhouden dat als twee mensen hier met elkaar communiceren, dat Google daar geen weet van heeft. En dat is best wel een primeur tegenwoordig in 2020.
Ja, precies. Precies, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Wie krijgt, als het dan inderdaad encrypted is, hè, dus niemand kan de inhoud van die berichten zien behalve de afzender en de geadresseerde. Maar er zijn er altijd nog metadata. Hè. Facebook krijgt alle metadata van de WhatsApp-conversaties, ook al is het geëncrypt. Krijgt Google dan in principe, wanneer het via de Google-servers gaat, wel degelijk die metadata?
Ja, dat is daar is ook niks aan te doen. Dus daar kan je ook niet eens echt boos zijn over Google. Want het is heel moeilijk voor twee mensen met elkaar te communiceren zonder dat iemand dat doorheeft. Want die berichtjes zal toch al moeten staan, dit is een berichtje van Herbert aan Bert.
Ja, nee, dat is waar, maar Signal gooit het tenminste meteen weg.
Ja, die gooit het inderdaad meteen weg. En bij Google zal het altijd wel weer verdwijnen in een of andere belangrijke analysestraat. Want zo zijn ze daar wel.
Ja.
Maar mocht nou KPN in Nederland zeggen, wij gaan onze eigen RCS-server opzetten,
ja, dan
gaat dat probleem weg. En het zou toch fantastisch zijn als onze telefoonmaatschappijen dat gingen doen.
Ja, maar toch zal niks zo standaard worden als sms ooit was. En misschien ook wel als WhatsApp nu is. Want Apple zit daar tussen met iMessage. In Azië heb je WeChat. Er zijn nog een paar andere concurrenten. Ik noemde het Signal al, Telegram. Dus wat moet Google doen om hier echt een voet tussen de deur te krijgen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Want als mensen helemaal vastgebakken zitten aan hun bestaande WhatsApp-communicatieplatform, gaan ze daar niet heel snel in veranderen. En daarnaast is het zo dat Apple ook niet zo heel snel mee gaat doen. Kijk, Nederland is een land waar we ongeveer op WhatsApp gestandardiseerd zijn. In Amerika zijn er hele grote groepen mensen die alles alleen maar met iMessage doen. En dat betekent dat je dus ook echt wel een Apple-telefoon moet kopen, anders raak je het contact met je vrienden kwijt. Ik zie mensen nog niet zo heel snel allemaal overgaan op RCS van Google. Aan de andere kant is gebleken dat als je kijkt naar de geschiedenis van chatprotocollen van de afgelopen 20 jaar, dan hebben we er nogal wat versleten. Vroeger zat iedereen op Skype, om maar voorbeeld te noemen. Dus verandering is wel mogelijk.
ICQ herinner ik me.
ICQ, MSN, er is een hele serie geweest. Maar ik zie nog niet voor me hoe iedereen nu ineens gaat zeggen van, oh, nou, ik ga gewoon over op sms'jes versturen weer. Maar aan de andere kant, je weet niet hoe de hazen lopen.
Nee. Heeft RCS verder nog, als het om features gaat, bijzondere dingen? Of kan het, evenveel als WhatsApp kan en dat is het dan?
Nou nee, de enige echt belangrijke onderscheidende factor op dit moment is dat het met RCS mogelijk is dat je sms'jes tussen twee mensen die naast elkaar zitten ook daadwerkelijk niet de regio verlaten waar ze in zitten. En dat is de enige onderscheidende factor. En verder zal het toch wat moeilijker zijn voor RCS om te innoveren. Want het is een standaard. Dat betekent dat is opgeschreven. Als jij mee wilt doen aan het RCS-systeem en je houdt je aan de volgende regels, dan kun je aansluiten op het RCS-systeem. Dat heeft dus enorm voordeel dat nu als bijvoorbeeld een bedrijf als KLM, die sturen dus berichtjes van nou, u moet nu inchecken voor uw vlucht via WhatsApp. Nou, dan sturen ze die op dit moment niet zoveel, die berichtjes, maar het is wel een mooie service. Om dat te kunnen doen, moet je WhatsApp for Business customer worden en je aan allemaal regels van Facebook houden. Een van de grote voordelen van RCS is omdat het een standaards gebaseerd protocol is, dat in de toekomst een bedrijf als KLM gewoon kan gaan aanhaken en dat soort berichtjes kan gaan versturen zonder dat ze aan de regels van een Amerikaans bedrijf hoeven te voldoen.
Ja, nou als ik nou op mijn telefoon kijk, dan heb ik een sms-app en heb ik geen idee of dat RCS daar nu in zit. Ik heb een beetje een oudere telefoon. Kan ik dat onderzoeken? Kan ik zeker weten of ik het heb, ja of nee? Wanneer weet ik dat?
Ja, ik heb goed gezocht gisteren op de Google-website. Die hebben een heel mooi kaartje gemaakt waar het uitgerold gaat worden in de wereld. En dat is een kaartje van de hele wereld, minus China en Rusland. En, maar als je dan probeert te krijgen informatie van wanneer gaat dat nou precies gebeuren, dan staat het er niet. De enige indicatie die ik heb gevonden is dat als je zo'n RCS-berichtje, als dat blijkt te werken en je probeert een sms'je te versturen, dat je dan een of andere indicatie krijgt. Maar ik heb nog geen idee hoe je dat zou kunnen zien en ik heb ook niet gehoord wanneer Nederland aan de beurt zou zijn.
Oké, nou dat gaat Google zelf misschien nog wel aan ons laten weten. Dankjewel Bert Hubert, tech-expert, oprichter van Power DNS.
Herbert Blankenstein.
Hoe kunnen we nou veel meer onderdelen uit oude telefoons en batterijen gaan recyclen? Studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven zijn verenigd in het zogeheten Team Core. En ze zijn op weg naar een antwoord. En presenteerden onlangs een speciale oven die afval omzet in meer herbruikbare grondstoffen. Om dat nader toe te lichten hebben we hier Dirk van Meer, CEO van Team Core. Welkom Dirk.
Dankjewel.
Gefeliciteerd met je uitvinding. Hoe moeten we ons die oven voorstellen? Hoe groot is die? Hoeveel afval kan erin?
Ja, de totale installatie is 7, 8 meter. Maar de kern, de core van het proces zelf is een uit de hand gelopen stalen regenton. Ja. Met een diameter van 2 meter.
Oké, en wat doe je daarmee? Het is een oven, dus het zal wel heet worden. Maar hoe heet bijvoorbeeld?
Nou, wat we gaan doen hiermee is voornamelijk dus die afvalstromen. En dan praten we over bijvoorbeeld batterijen, telefoons, maar ook verontreinigde grond, de laatste restjes van automaterialen. Die gaan we eigenlijk testen of dat we een goede mix eruit zouden kunnen maken om mooie producten eruit te halen. En het proces hier opereren we tussen de 14 en 1600 graden. Dat is dus ook hoe warm die kan worden. En het gaat allemaal een heel klein kroesje. Het is uiteindelijk maar tussen de 15 en 30 liter per experiment wat we hier kunnen doen. En alles eromheen is voor de veiligheid neergezet. Want je blijft natuurlijk werken met studenten. Ja. En dat is net even iets anders dan operators.
Ja, nou is recycling van elektronica ook niet nieuw. Ik had altijd begrepen dat er wel wat kon op dat gebied. Wat is er nou bijzonder aan jullie oven?
Nou, dat was ook zeker waar. En ik frame het af en toe wat simpel door te zeggen we verwerken elektronisch afval. Maar eigenlijk verwerken we het afval van elektronisch afval. Dus stel, je levert nu je telefoon in en een heel groot deel daarvan wordt gerecycled. En dat is bijvoorbeeld het glasplaatje aan de bovenkant, het plastic daarachter, de koperverbindingjes erin. Die kunnen allemaal mechanisch supergoed worden gescheiden. Maar je houdt uiteindelijk iets over. En wat je overhoudt is nou net het interessante. Want dat zijn al die speciale metalen en de kleine hoeveelheden stofjes die op het chipje zitten. En die zitten in zo'n concentratie en zo moeilijk over elkaar heen dat je ze mechanisch niet meer uit elkaar kan halen. En dan moet je eigenlijk wel naar een chemisch of een thermisch proces. Nou, we hebben een thermisch proces. En dat is echt de innovatie die wij doen. Dus ja, die stromen targeten.
Jij zegt een thermisch proces. Betekent dat dat je het verhit en de rest gaat vanzelf?
Ja, eigenlijk wel. Het verhitten zelf is voornamelijk de innovatie of hoe we dat doen. Omdat als je dit proces puur op gas of op elektriciteit zou doen, dan wordt het en heel duur en milieuonvriendelijk. Dus wat wij doen is een slimme mix maken tussen aan de ene kant die stromen waar energie in moet. Metalen, de telefoons. En aan de andere kant stromen waar energie in zit. En dan praat ik bijvoorbeeld over zwaar verontreinigde plastics, slip. En als we dat heel slim doen, dan hoeven we hem eigenlijk alleen maar één keer warm te maken. En dan is het net als met een haardvuur. Zolang je er maar hout op blijft gooien, blijft hij wel branden.
Ja, ja. Oké, dat beantwoordt een vraag die ik had. Want dat was namelijk, er zit wel meer in dat elektronica afval dan metalen en dergelijke. Bijvoorbeeld plastics. Maar jij zegt eigenlijk dat plastic is een brandstof voor het hele proces.
Ja, dat klopt. En een van de andere stofstromen die erin gaat die heel belangrijk is, zijn siliciumhoudende grondstoffen. Nou, dat kan bijvoorbeeld oude printplaatjes zijn, maar ook verontreinigde grond. En wat we daarmee proberen te doen is die stofstromen om te zetten naar mooie producten. Waaronder basalt en obsidiaan. Wat we weer kunnen gebruiken in bijvoorbeeld spoorgrind, ballast, tuintegels of toplaag van wegen.
Ja. Basalt, dat is dus een soort steen. Je zegt dus eigenlijk het silicium van processors en geheugen en dergelijke. Dat wordt door die oven vanzelf omgezet in een soort steen.
Ja, klopt.
Wauw, dat is bijzonder. Heb ik begrepen dat we elk jaar zo'n 50 miljoen ton van dit soort afval produceren. 20% daarvan wordt maar gerecycled. Hoe ver kun jij dat omhoog krijgen? Hoe kunnen jullie dat omhoog krijgen?
Nou, wij kunnen, ik denk op wereldschaal, echt nog geen significante impact maken met deze installatie. En ook zeker nog niet met de eerste 3-4 fabrieken die we nu aan het ontwikkelen zijn. Want opgeteld praat je dan over, nou, wat zal het zijn, 200 à 300.000 ton per jaar die we willen gaan verwerken in de komende 4-5 jaar.
Oké, dat is een druppel op een groeiende plaat.
Het is een druppel op de groeiende plaat. Maar het is denk ik vooral het stapje wat wij laten zien met zo'n team als dit. Dat het mogelijk is om deze stromen aan te gaan pakken. En dat het ook mogelijk is om dat op industriële schaal te gaan doen. Dat doen we al in Delfzijl samen met IVBV. Daar gaan we vanaf 2021-2022 30.000 ton afval per jaar verwerken middels deze technologie. En dat moet vooral een inspiratie zijn voor andere landen om te zeggen van, nou, laten we dit soort concepten meer de kans bieden en gaan stimuleren.
Ja, wat maakt het nou zo moeilijk om dat elektronische afval echt op grote schaal te recyclen?
Nou, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Dat is de grote grap en eigenlijk ook wel weer het verdrietige eraan. De technologie om dit soort dingen te doen is misschien al 40, 50, misschien zelfs wel 60 jaar oud. Wij hebben hem natuurlijk wat geperfectioneerd, nieuw leven ingeblazen, het stof eraf gehaald. Maar voornamelijk de business case eromheen houdt eigenlijk alles tegen. Het is zo goedkoop om nieuw lithium ergens te vinden, of om gewoon ergens anders grond vandaan te halen, of nieuw koper uit de grond te halen, dat het tot nu toe gewoon niet interessant genoeg is geweest om die recycling te doen.
Ja, en hebben jullie voor zo'n oven nou een goede business case? Of moet daar nog aan gewerkt worden?
Nee, op dit moment hebben we een hele gedegen business case. Dat betekent dat je, nou, om het even in heel financiële termen te zetten, de terugverdientijd is meestal tussen de 5 en 6 jaar op een grote installatie. Dus dat is hartstikke mooi. En daar kan je dan 100.000 ton afval per jaar op verwerken. Dus de business case is gelukt. Maar ook dat lukt weer met een bepaald aantal stromen. Dus nog niet alles kan in dit. Asbest blijft bijvoorbeeld een enorme uitdaging, ook voor ons. Omdat er heel veel dingen zijn die je moet doen voordat je het in de oven krijgt, die heel veel geld kosten.
Ja, maar dan moet je toch weer iets uitleggen. Zit er vaak asbest in elektronica-afval?
Nee, absoluut niet. Maar zoals ik net al aangaf, het is niet alleen het elektronica afval. Ja. Het zijn echt alle complexe afvalstromen die er zijn in Nederland. Daar is dit proces voor ontwikkeld. Alles wat nu nog niet verwerkt kan worden.
En is jullie proces een bewezen proces? Of is deze oven eigenlijk een soort experimenteel instrument om verder te sleutelen aan je proces?
Het proces is in zover bewezen dat er is een installatie geweest die van 1970 tot ongeveer 2000 heeft gedraaid met eigenlijk het jongere broertje hiervan. En wij hebben die technologie naar deze tijd gebracht. Dat focuste er heel erg op fotochemisch afval, filmrolletjes. Nou, dat zie je natuurlijk bijna niet meer. Dus we hebben hem eigenlijk herschreven en omgedacht voor de stromen die er nu heel veel meer zijn, waaronder dus elektronisch afval. En op die schaal zijn we dat nu opnieuw aan het bewijzen.
Ja, dus het gaat eigenlijk om optimaliseren.
Ja.
Ja. Hey, en je kunt hiermee metalen terugwinnen. Ik heb dus begrepen, die metalen, je noemde net ook al basalt en obsidiaan. Dat zijn twee verschillende materialen die je daaruit krijgt. Basalt is dus gesteente. Ja. Wat is dat obsidiaan eigenlijk?
Nou, obsidiaan en basalt zijn vulkanisch gesteente en glas. Het komt bij een normale vulkaanuitbarsting ook heel veel vrij. Je ziet het bijvoorbeeld obsidiaan. Het is een mooi zwart glasachtig product wat je heel veel ziet in sieraden. Alleen ja, we gaan er iets meer van produceren. Dus als sieraden zullen we het niet af gaan zetten. Maar het is heel mooi zwart en het blijft mooi zwart. Dus als je het verpulvert en je gebruikt het in de toplaag van de weg, dan blijf je het de witte strepen veel langer zien. En omdat het iets zwarter is dan asfalt, betekent het ook nog eens dat de weg wat langer warm blijft, waardoor je in de winter minder hoeft te strooien. Nou, dat scheelt ook weer.
Ja, en als ik goed begrijp, dan willen jullie dus die afvalmix die je erin stopt eigenlijk optimaliseren. Dat begreep ik tenminste uit de persberichten. Hè? Dat het ging om de samenstelling van de afvalmix die je erin stopt. Is het niet handiger om een proces te verzinnen waarbij het niet uitmaakt wat je erin stopt, omdat het proces zo slim is dat het altijd wel lukt?
Absoluut. En als ik de hersens had om dat te bedenken, dan had ik het ook absoluut willen doen. Maar ik denk dat op dit moment dit een hele goede stap is. We beseffen ons ook heel goed in het team dat dit niet de laatste stap is. Dus er zal nog heel veel onderzoek hierna moeten gebeuren. En er zijn nog heel veel andere technologieën die moeten worden uitgevonden. Ik denk wel dat dit de volgende stap is. Dus langzaamaan gaan we naar een volledig circulaire economie. En dit is gewoon stap 2 of misschien wel stap 35.
Ja. Dus eerst de toevoer aanpassen aan de oven en daarna misschien andersom de oven aanpassen aan de toevoer.
Precies.
Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Dirk van Meer, CEO van Team Core, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. BNR Digitaal kun je terugluisteren via onze app, waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook die andere podcast, behalve de Cryptocast, is dat De Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.